grote debat. Ik ga dat debat niet leiden, maar wel hartelijk welkom. Wij zijn heel blij dat wij politici hebben gevonden die hier voor willen gaan staan bij dit debat. Het debat zal geleid worden door Saar Sleger, die ik hierbij graag aan wil kondigen. Die gaat het hier overnemen. We zijn ook heel blij dat Saar op het laatste moment bereid is om in te vallen. Eigenlijk zou Jeroen hier nog gestaan hebben, maar helaas door omstandigheden is hij verhinderd. Dus we zijn heel blij dat Saar dat wil doen. Saar, hartstikke bedankt en heel fijn. En mag ik een welkom applaus voor Saar Sleger.
Dankjewel. Ik ben een journalist en ik was eigenlijk van plan, dit is mijn eerste why. Ik was van plan als een soort vlieg op de muur hier aanwezig te zijn en te kijken waar hierover gesproken wordt door alle hackers aanwezig om goede ideeën op te doen voor verhalen. Maar nu sta ik hier. En dit is een uur, dus waarschijnlijk gaat alles mis wat er mis kan gaan. Als jullie me kunnen helpen, als de experts me kunnen helpen, als de politici me kunnen helpen, alle hulp is welkom. Maar ik denk, we gaan er een mooi debat van maken, want ik ben geïnteresseerd in wat er de komende week, maanden politiek gaat gebeuren. Jullie was het ook. Dus ik zou zeggen, ik ga eventjes eerst, we gaan zo'n stoelendoos doen, ik moet eventjes kijken. Ik denk dat ik het hier nog een beetje ga organiseren. Maar mag ik alvast eventjes de politici op het podium vragen? We beginnen met Astrid Oostenburg. En nu hebben we dan Erik Kemp van Volt. Fijn, welkom. Ook als het welkom. En Heiske van der Linde van de VVD. Heiske. Wat het is gaan passen, want we kijken best veel mensen op het podium. Hier heb ik een oefening, maar het gaat nog niet meer goed. Jannach Tanam, zeg ik het goed? Is Jan daar aanwezig? Ja, weet ik wel. Zo, neem plaats. Dan gaan we Soetlaan van D66, was misschien te moeten bestaan. En dan hebben we Sebastian van het Erven van GroenLinks. En we hebben nog iemand toegevoegd, maar hoe heet hij ook alweer? Van de Piratenpartij. Kom wel en stel hier voor. Dit is Matthijs genoeg? Matthijs Pontier. Matthijs is ook genoeg. En toch even een applausje. Yes. Maar we gaan dit debat natuurlijk niet alleen maar doen met politici, want ja, interessant is dat nou helemaal. We hebben ook experts. Hoeveel experts hebben we? 3 of 5? We hebben experts. Hoeveel experts? Van experts die zullen zich redelijk op in een hoek. Weet je wat? De experts mogen eventjes hier gaan zitten. Zo, op de volgende rij. Ja, laten we dat doen. Dit is het echt niet. De experts stellen zichzelf uitgebreider voor als we in overgang zijn. Anders moet je zo lang blijven klappen en vindt niemand leuk bij je handen. Wat we dan gaan doen, we hebben 5 stellingen. We hebben 5 politici, we hebben 4, of misschien dacht ik 5 experts. Dus iets. Oh, wacht, Brenno komt daar ook nog. Nog eens toe erbij, alsjeblieft. Wat we ongeveer gaan doen, ongeveer. We hebben daar staan 5 stellingen. Een van de experts zal deze stellingen inleiden. En vervolgens zullen de dames en heren politie daarop reageren. U kunt ook reageren, maar hoe ook alweer. Er was online een reageermogelijkheid. Wie kan dat vertellen? Nou ja, op een gegeven moment kunnen jullie een keer een QR-code. Oh, er is iets aan de hand. Signal Angels. De Signal Angels, die verzamelen vragen die via Signal binnenkomen.
Ja, maar ik ga...
Ja, oké. Okay. Dus de Signal Angels, die houden Signal in de gaten. Die zullen ook vragen uit het publiek, dus van u of van de mensen die online meekijken, dat kan ook, naar het schijnt. Die kunnen ze stellen aan de experts of aan de politici. En ik geloof ook de politici of de experts, als die denken, dit is echt compleet op onzin wat er nu wordt verteld. Wat doen die dan? Misschien kan iemand het even demonstreren. Ja. Er is een pollepel uit de keuken. Ik weet niet precies, er is iets meer aan de hand, maar niet precies zelf, dat weet ik eigenlijk ook niet. Goed, voordat we beginnen, nog heel even kort. Ik zit nog zelf een beetje in de hypermodus, dus ik kom even nu een beetje tot rust. Ik zal mezelf nog even voorstellen, ik ben Saad Sneders. Ik werk voor het radioprogramma Argos, of van de VPRO. En ik ben hier omdat ik, gewoon hier op Y bedoel ik dan, omdat ik altijd geïnteresseerd ben in veiligheid en veiligheidsbeleid. En dat ik me altijd afvraag op het moment dat er maatregelen worden afgekondigd om ons te beschermen, om de nationale veiligheid te beschermen, dan vraag ik me altijd af, wiens veiligheid beschermt dit wel en wiens veiligheid beschermt dit niet. En ik dacht, nou, hier zijn veel mensen die over dit onderwerp wat te zeggen hebben. Dus zo kom ik hier. Ik stel voor dat we... Kijken, oh, er komt een QR-code in beeld. Dat wordt nu gefixt en als je die QR-codes kent, dan kan je daar je vraag stellen. Die gaan naar de angels zijn er door erbij en dan wordt die vraag gesteld. Mogelijkerwijs. Ik stel voor dat we gaan beginnen met de eerste stellen. Ik moet even kijken. Ik zit even te denken of ik u allemaal nog iets uitgebreider moet voorstellen. Dat heb ik niet gedaan. Nee, vindt u het wel goed? Ik ben in ieder geval blij dat u er bent, dat u vakanties hebt onderbroken, teruggekomen bent uit een mooie paradijzen. Ik stel voor dat we beginnen met de eerste stelling. Ik ben even aan het kijken, wie zou dit in hemelsnaam welke groep gaat hier inleiden? Welke? Ja, jij kunt eerst vertellen, wist ik niet. Je weet niet wat de stelling is.
Nee, jij moet de stelling even vertellen.
Oh, ja. Oh, mij was doorgegeven dat de stellingen verteld zouden worden door de experts. Die hebben geen idee waar ze over gaan praten. Dus ik ga bedenken wat de stelling is. En misschien kunt u nog wel een kleine... een beetje over uitweiden. Oké. Even zoeken hoor. Ja. Oh, dat is heel kort. AI. Reguleren. Of loslaten en groeien. Namelijk. Doet hij het? Oké.
Can I have the microphone on for the expert panel, please?
Test.
Ja. Oké, hartstikke goed. AI, nou, reguleren of loslaten en groeien. Dat is natuurlijk gewoon sowieso een supervalse tegenstelling. Want het is niet reguleren en groeien of loslaten en het stort echt compleet allemaal in vanzelf. Die kans is er ook nog best wel. Ik heb je maar nog steeds mee. Dus en ja, vanuit mijn expertrol als AI-consultant en AI-jurist zeg ik reguleren is wel degelijk nodig. Omdat we ook een bepaalde waardebescherming hebben hier in Europa en in Nederland. En ik ben niet zeker of wij richting het AI van Amerika willen of het AI van China. En als we dat niet willen, dan moeten we daar natuurlijk toch iets over zeggen.
Dankjewel, Nelleke. Wie kan de politici, wie wil hier als eerste op reageren? Wie vond zich... Ja, ik zie u, Erik, is goed? Ja, Erik, vertel.
Ik denk dat... Test. Ja. Ja. Nee, reguleren is denk ik een goed idee. Het zijn we natuurlijk ook al aan het doen met de AI Act. En ik ben wel blij dat een van de hoofdpunten in de AI Act is dat we moeten werken aan het begrip van AI. En ik denk dat we nu heel erg in een soort van hype zitten vanuit Silicon Valley. Dus dat je focust op wat meer begrip in de samenleving van wat is het nou wel. Maar ook wat is het niet, wat zijn de limitaties, wat zijn de risico's. Dat is denk ik heel erg belangrijk, want het gaat niet meer weg. En ik zeg niet dat je AI moet omarmen, maar in een tijd waarin AI overal is, moet je wel gaan nadenken van, nou ja, welke werkvaardigheden worden juist belangrijker. En dan is bijvoorbeeld het spotten van bullshit een heel goed voorbeeld.
Wat is wel belangrijk, maar wat vindt u belangrijk?
Ik vind het belangrijk dat we niet meegaan naar in die hype. Ik zie nu AI-bedrijfjes die als ik even vraag van, maar wat is nou precies AI aan die product? Want volgens mij is het gewoon datavisualisatie heel mooi, real-time en verrijkt met allerlei externe databronnen. Zie ik de CEO zo van, ja dat klopt, maar van ons winnen we geen prijs en krijgen we geen funding. Nou ja, dat zegt denk ik wel iets over de hype waar we in zitten. En ik denk dat het goed is bij reguleren dat we dus heel erg focussen, ook in het onderwijs, ken de risico's, ken de gevaren. En ken ook de toepassing. Ik bedoel, er valt ook heel veel moois mee te doen.
En
een
eindje, wat vindt VVD ervan? Wat ik er als liberaal van vind, wou ik zeggen, is dat je net als in het fysieke leven uiteraard regulering nodig hebt om te zorgen dat je menselijke waarden en veiligheid en dat soort zaken met elkaar beschermt. Maar dat je heel zorgvuldig moet zijn in wat je reguleert en wat je toestaat. En ik denk dat wij, als het gaat over het ontwikkelen van nieuwe medicijnen of nieuwe producten, heel goed in staat blijken te zijn om het bedrijfsleven te laten innoveren. En dat we er digitaal niet zo bang voor zouden moeten zijn om ook bedrijven te laten innoveren onder de goede afspraken. Er moet veel meer getest en uitgeprobeerd kunnen worden, ook samen met de overheid.
Maar je mag de bedrijven vertrouwen dat als er een afspraak in het begin heeft gemaakt, dat het allemaal goed komt.
Nee, je moet als overheid aanwezig zijn in het proces waarbij er getest en uitgeprobeerd wordt. Daar ben je gesprekspartner in. Net zoals je dat ook bent voor bedrijven die nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen.
Kijk, regulering dan niet te ver, vindt u, soms?
Nee, maar we zijn als overheid soms wel te bang om mee te doen in innovaties. En we zouden daar als overheid dapperder in moeten zijn en ook meer mogelijk moeten maken. Dat er geïnvloed kan worden, dat we testsets beschikbaar stellen, dat we testomgevingen helpen faciliteren. Daar zouden we echt wel collectiever in moeten zijn.
Als er bij experts ondertussen meningen zijn, dan is die graag een hand, oké? Okay? Dan kunt u niet aankijken. Hier, de Piratenpartij. Kunt u even kijken of u de microfoon is hebben?
Een microfoon is? Ja, ik doe dat. Ik ben lijsttrekker van de Piratenpartij, maar ik heb daarnaast ook een PhD in AI. En in mijn postdoc heb ik gefocust op ethiek daarvan. En wat in ieder geval heel belangrijk daarbij is dat als overheid rol om de kaders zeker te stellen. Dus dat bedrijven wel geen burgerrechten mogen schenden. Dat ze zich moeten aan regels van de democratische rechtsstaat en andere wetgevingen. En als je kijkt hoe dat nu op dit moment gaat, dan is dat in heel veel gevallen natuurlijk totaal niet het geval. Dus je moet zeker gaan reguleren. Tegelijkertijd moet je ook kijken, zeg, in de situatie waarin we nu zitten, hoe kan je als overheid en bedrijven samen kijken dat je juist binnen Europa bijvoorbeeld goede alternatieven kan ontwikkelen die wel aan die burgerrechten voldoen, maar het moet zeker goed gereguleerd worden. Dat is de rol van de overheid.
Ja. En
ik denk ook dat het belangrijk is dat we de samenleving weerbaarder maken tegen de gevolgen ervan. Want de doos van Pandora is gewoon open. Als je nu een goed taalmodel neemt wat niet beperkt is, kun je gewoon vragen. Ik zie Brenno achterom kijken. Stel, ik wil Brenno de Winter vermoorden. Geef mij stapsgewijs een plan hoe ik dat zodanig kan doen dat de kans dat ik verpakt word minimaal is. AI kan... Nee, maar AI is dus fantastisch in staat om je erbij te helpen om op een veel hoger niveau dingen te doen die ons niet voor mogelijk konden houden. We waren verbaasd toen CSI als televisieserie liet zien waar technici op letten. Als je de kracht van AI gebruikt om criminal mastermind te worden, dan zullen we er als samenleving weerbaarder tegen worden. En daar helpt geen enkele regulering tegen. Dus ik denk dat we dat ons zullen moeten realiseren. Ja, natuurlijk moeten we reguleren. Natuurlijk moeten we onze privacy gaan beschermen. Maar we zullen ook moeten leren dat deze geest nooit meer terug in de fles gaat.
U knikt.
Oh. Hoor jullie mij? Ja, ik hoor mij. Ja, ik knik, deels. Kijk, waar we naartoe gaan en we vertrokken vanuit een voorzichtige stelling van reguleren enzovoort. En ik snap dat wel. Maar ik denk dat het eerst ook wel eens even goed is om het gesprek te hebben met waar gaat u naartoe en waar kan dit naartoe leiden. Dus ik was heel blij met deze woorden. Want wij gaan natuurlijk naar een maatschappij toe waar iedereen dus in principe heel intelligent is. Dankzij hulpmiddelen.
Iemand intelligent?
Nou ja, je kan de kennis in principe zou je zeggen.
Sorry, ik heb even de microfoon afgegeven, zo terug, maar u helpt een mocht je hem op?
Ja, hij is niet iedereen hyperintelligent.
Ik snap wat je wilt zeggen, ik breng het ook echt weg, ontwikkelend. Ja. Het idee is dat natuurlijk de grenzen wat wij kunnen, wordt verschoven. En ik denk dat we daar wel rekening mee moeten houden en daar ook bewust van moeten zijn. En tegelijkertijd zie ik dus dat de regelgeving zoekende is. We zijn altijd vanuit de regelgeving gewend geweest dat het echt jaren achter de ontwikkelingen loopt. En nu is er opeens een roep van jongens, haal dit alsjeblieft snel in, want dit vinden wij heel erg pieselijk en eng. En die roep begrijp ik, die snap ik.
Ja, want je hebt natuurlijk wel in Amerika, er wordt alles op alles gezet om die AI maar van de grond te krijgen.
Ja.
Hoe moeten wij daar dan op reageren? Moeten wij daar aan zeggen van hoe?
Het is wel belangrijk dat je dan begrijpt dat het ook allemaal in een bepaald context plaatsvindt. Een cultureel context wordt niet meegenomen in een LRL-model die in Amerika wordt gemaakt of in China wordt gemaakt. Dus ik snap wel heel goed dat het hier intern in Europa met onze eigen normen en waarden, dat het heel belangrijk is dat wij onze modellen hebben die passen bij onze samenleving en onze waarden.
Ja.
En daarin moeten we wel heel een stap voorwaarts zetten en niet zozeer alleen maar denken in regelgeving, maar vast stap voorwaarts zetten om dat soort modellen ook te ontwikkelen en zorgen dat die ook beschikbaar raken voor de mensen.
Ik zie dat de site van de
PvdA, als ik nog aanvullen wat ik in ons gesprek nu beluister, eigenlijk twee verschillende elementen. Je hebt het onderdeel als het bereikbaar is, het supers voor het grote publiek. En je hebt het onderdeel ontwikkelen. Als we van het kijken naar medicijnontwikkeling, is er een hele fase die ontwikkelfase is, waarbij het helemaal niet op de markt ook beschikbaar is voor het grote publiek. Op die fase moet je heel veel innovatie denk ik wel durven toestaan. Binnen de grenzen, dat je het niet zomaar open kan verkrijgen en dat het gebruikt kan worden door mensen die niet weten waar ze over kiezen. Daarop aanvullend denk ik, en dat is niet alleen AI, dat geldt voor heel veel digitale toepassingen. Het grote publiek kan in de fysieke wereld heel goed snappen wanneer vertoon je veilig gedrag. En wij weten met elkaar, als wij op pindakaas kopen bij een supermarkt, dat je dat veilig op je boterham kan consumeren. Terwijl als je in een vlekmeestraat bij een speetje haalt, dat je echt even zelf moet kijken hoe het daar wordt klaargemaakt. Ik hoorde net ook dat er hier op handen was en andere dingen gelegd moet worden. Nee, maar zonder gekheid. Het is digitaal veel lastiger. Ik denk dat we daar als politici onvoldoende gesprek over voeren. Hoe weten de gewone huisarts en keukenmensen wat veilig gedrag is?
Ja.
Wat veilige luxus zijn? Daar hebben wij, denk ik, hebben een ontvind van de overheid eigenlijk dat ze op een aantal plekken te veel aanwezig is, maar dat ze ook een aantal cruciaalpunten afwezig is.
Ja, ik zag even Erik en dan jij even. Of nou, u mag je even niet gezegd als tekst of te doen.
Nee, ik luister altijd eerst heel erg graag naar wat allemaal gezegd wordt en dan proces ik dat in mijn hoofd. We praten over verschillende dingen. Jij snapt het, want je hebt nu twee. Ik heb nu twee microfoons, wat lief. We hebben natuurlijk AI en generatieve AI. Het ene kun je zien als een soort assistent die je gewoon een opdracht geeft. En dan moet je niet, nou ja, je kunt wel vragen hoe verwoord ik Brennan niet het makkelijk zijn of hoe die met pakken mesjes steken neer. Maar je hebt natuurlijk ook de oplossing waar allemaal data in gestopt is, die wel klopt. Dus als we nou beginnen met leren wat is goede data, wat slechte data, helemaal eens met die LLM's. Alleen het vervelende is, vraag nu als vrouw, wat kan ik ongeveer vragen aan salaris? Vrouwen worden geadviseerd om minder te vragen dan mannen, dan denk ik dat het model niet helemaal lekker getraind is.
Dus u zegt van, wij moeten ook controle houden over welke data.
Precies, maar we moeten
dat
niet.
Dat moet altijd doen.
Zeker, want ik denk dat je daar kunt sturen, daar kun je kaders gaan stellen, dan ga je op de ethiek zitten, maar je gaat deze techniek, die is niet gisteren bedacht. Die is al heel lang, iedereen maakt er gebruik van, elke dag, op welke manier dan ook, als je ergens heen gaat rijden, dan heeft AI al voor je bepaald van, oh je vertrekt nu, je gaat daarheen. Wat gebeurt er onderweg, noem maar op, allemaal data die erin zit. Dus je gaat het niet meer tegenhouden, maar je kunt het wel reguleren.
Maar ziet u dan ook in het probleem wat u eigenlijk in het begin aanstipt? Van, we zijn nu over AI aan het praten, maar we praten over AI, maar door eigenlijk niet de nuances in te gaan van wat die AI is. Is dat debat eigenlijk bij voorbaat al redelijk uitgelopen?
Dan wordt het weer de volgende blockchain debat. Ja, weet je, we hebben het uit.
Moet je dat op een moment over laten? Moet je politici dan wel überhaupt over dingen zoals hier gaan praten?
Ja, precies. Jij moet wel op de film volgens
mij. Dit is misschien gewoon een paar seconden. Maar daarom begon ik net met dat verhaal van die geletterdheid. Want als je inderdaad nadenkt over grote taalmodellen. Ja, taal is gewoon iets waarbij we in de hele geschiedenis van de mensheid het altijd heel normaal hebben gevonden dat een intentie achter zit. Een mens met ideeën en je wil dat in woorden omzetten. En nu is het heel moeilijk om met woorden om te gaan die gewoon een statistische brein zijn zonder intentie.
Ik heb heel goed geluisterd naar wat voorgaande allemaal gezegd. En ik triggerde op het punt van hoeveel politici er allemaal geletterd worden. En het antwoord was nee. Nou, dat is dus bullshit. Want iedereen moet hier een AI, we moeten dat heel fijnmazig en nauwkeurig gaan reguleren. Niet te veel reguleren, niet te weinig reguleren, maar we moeten het precies goed snappen. Als je dat wil doen, moet je dus een expert zijn. Dat betekent niet dat iedere individuele politicus een expert hoeft te zijn, maar dat betekent dat de Nederlandse overheid weer moet zeggen, oké, wij richten een echt expertisecentrum AI op met toplui, MW en X. En dat hoor ik niemand zeggen. Ik hoor iedereen zeggen, ja, we moeten zo goed reguleren. Wie gaat dat doen dan? Want ik zie op dit moment alleen de overheid mensen aannemen met heel veel beleidservaring. Zelfs als je een kernenergie-expert bent, zeg maar, joh, we willen graag nog die 20 jaar ervaring hebben met de Tweede Kamer. Dan was je kennelijk in de avonduren expert kernenergie geworden. Maar ik hoop echt dat als jullie doorgaan met dit debat, ik ben helemaal voor die fijnmazige regulering, maar als je niet daarbij zegt, oké, daarvoor gaan we 1000 mensen aannemen, en dat worden een keer geen beleidstijgers, maar dat worden echt inhoudelijke mensen met PhD's. Oh, ik word wel erg gewaardeerd. Ik zou dat doen. Dank u wel.
Ik moet een ander sprak op deze keer. Maar werd het natuurlijk hartstikke gelijk, maar het is niet anders dan riolering of woningen bouwen. Dat doen politici wel niet zelf. Daar hebben we ook gelukkig experts voor.
Dat is ook allemaal niet.
Maar dat is niet waar. Nee, dat is niet waar.
Toch even de vraag van Bert van zojuist. En als ik het goed heb vertaald, 1000 mensen zeer goed gespecialiseerd aannemen om dit te gaan reguleren. Wie is dat voor?
Volgens mij moeten we eerst nog een heel ander debat met elkaar voeren, namelijk de verhouding tussen markt en overheid. Het is leuk dat wij hier in Nederland denken dat met 1000 supergoede experts iets kunnen regelen. Volgens mij zei je dit in je aftrap al. Dus de vraag, kiezen we nou voor Amerikaanse AI of Chinese AI? Leuk dat we in Nederland, ons kleine kikkerland, iets aan het doen zijn. Juist die verhouding tussen markt en overheid, daar zullen we het moeten over hebben. Zelf positie kiezen. En dan, als we zeggen, we nemen ook echt het roer in hand, dan heeft het zin om experts in te schakelen. Nu experts in schakelen en zeggen, ja, we geven wel een advies, maar we laten de macht nog steeds bij de markt. Heeft nul zin.
Oei. Okay. Ik ga het even bij laten. Sorry, want we krijgen onze onderstelling niet af. Ik wil even vragen. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen vanuit online of in de zaal. En als het goed is, zijn die daarbij in de Angels plant. Angels. Ik weet niet precies waar. Ah. Oh, er is een microfoon zelfs. Zijn er ook vragen online vragen binnengekomen? Oké. Zijn er vragen? Als iemand maar heeft, ik heb een ruimte voor één vraag en iemand heeft een microfoon. Wie het eerst is? Ja, sorry, het knukt. De vorige keer doen we dat even anders. Maar,
Oké,
vertel
eens wie je bent,
kort
en
wat kort
op die vraag is. Ja, ik ben Kevin Meijers, ik ben van de Coalitie voor Digitaal Onderwijs. Mijn vraag gaat over de machtsverschuiving die AI ten gevolge heeft. Dus gaat enorm ver macht, gaat naar pretextbedrijven. Die zitten aan de knop te tweaken welke kant de antwoord van de LM's op gaat. Dus wat voor antwoord van de politiek daar?
Heeft u de vraag aan iemand in de
handel? Nee,
ik wil. Je wil?
Ja, zoals technologie heeft de potentie om een hele kleine groep mensen heel veel macht te geven. En eigenlijk bij bijna alle problemen in de samenleving, kijk, als het een te kleine groep mensen te veel macht heeft, dan gaat het helemaal verkeerd. En wat je als overheid in ieder geval kan doen, is proberen die macht zo eerlijk mogelijk te verdelen. Door naar andere modellen te gaan kijken. Probeer naar coöperatieve modellen te gaan kijken. Door open source te gaan doen, zodat de overheid ontwikkelt dat die voor iedereen beschikbaar zijn, dat iedereen erop kan doorontwikkelen. En nu zijn die grote techbedrijven, die zijn in zo'n machtige positie dat ze ons eigenlijk in feite kunnen afpersen. En dat kunnen we op die manier nog berekenen.
Ja, dank
u. Ook zo. Wat AI nou zo bijzonder maakt, en want ik ga heel erg ver mee met jouw verhaal over open source en zo. Wat AI zo mooi en zo bijzonder maakt, is natuurlijk dat die LLM's, weet je, daar kan je gewoon niet op sturen. Je weet niet wat er allemaal is ingevoerd, je weet niet wat die uit gaat voeren. Dus daar moduleren vanuit een grote groep mensen is gewoon lastig. Open source kan je nog wel, gaan kijken van, hé, zit er daar backdoors in enzovoort. Maar de LLM's wordt een beetje heel erg lastig. En waar ik zorgen om maak, is een oprechte zorg, en ik heb er geen antwoord op. Waar ik ook zorgen om maak, is op het moment dat, maakt niet uit wat voor instelling, of het nou overheid is of bedrijfsleven is. Op het moment dat iemand zomaar toegang heeft om zoiets te ontwikkelen en in de markt te zetten, heb je dus ook een controle over het narratief. Als je controle over hebt over het narratief, heb je dus per definitie macht. En de vraag is, waar en wie gunnen wij op dit moment macht? En die stel ik van.
Ik schrik, want hier zitten 6 mensen met macht. Die hoeven alleen maar te zeggen, wij verbieden in het Nederlands onderwijs het gebruik van transatlantische systemen. Maak er een wet voor, met een jaar heb je hem. Wie van jullie zou bereid zijn om zijn wet te gaan?
Verbied transatlantische systemen. Dat is
wat je zegt. Je zegt eigenlijk, er zijn systemen die willen wij in het Nederlands onderwijs niet. Dat dwingen wij af.
Ja. Kijk, ik zag net dat jij iets over wilde zeggen. Dus als dit.
Ik ga het weer met 2 microfoons. Ten eerste, iemand uitgehoord van Stuart Ownership? Stuart Owen, daar beginnen we al mee. Ik ben een van de oprichters van DMD, zoals de meeste mensen weten. We hebben inmiddels de Academy en nu gaan we een commerciële tak organiseren voor jongeren DMD Works. Maar dat gaan we in Stuart Ownership doen. Dus iedereen die voor DMD Works gaat werken, wordt CEO, wordt eigenaar. Op het moment dat je eruit stapt, heb je niks meer te zeggen over het bedrijf. Het bedrijf blijft in de handen van de werknemers. Zorg ervoor dat je nooit meer je ziel kan verkopen. Dat er nooit meer aandeel uit is gekomen. Die gaan zeggen, je hebt een mooi product ontwikkeld, nu gaan we het commercieel inzetten. En we gaan al die kinderen en hoofdjes gaan we vergiftigen. Want get the fuck out Google. We zeggen het niet vaak genoeg. Ik heb het gezegd als Kamerlid. En dan krijg je allemaal partijen die zeggen, maar ze doen ook heel veel goede dingen. Ze doen echt voor je, ze geven gratis dingen aan kinderen. Microsoft ook. En nu, 12 jaar na dato, zitten we hier hetzelfde effing debat te voeren. Dus ja, ik heb wat en ik heb het uitgevoerd.
Oké, ik ga het doen. Ja, maar we gaan toch door met de tweede stelling, want ik denk dat we daar ook een ei kwijt kunnen. Dus vrees niet. Want de tweede stelling. En daarvoor nodig ik daar een boven nou uit. Ik krijg alvast de microfoon. Ik zal even alvast de stelling voorlezen. De stelling is: herprogrammeert de overheid. Zelf doen of blijven uitbesteden. Kom, vertel.
Ja.
Sta even op, dan kunnen ze je zien.
Ik ben heel nieuwsgierig en ik ben heel trots. Want volgens mij, ik ga even een klein beetje de diepte in, wie kent Rick Maas?
Rick Maas.
Hoogleraar Amsterdam heeft het negenvlaksmodel bedacht. En bedacht, als je nou genoeg kennis hebt, dan kun je de markt aansturen. Is bullshit. De enige manier om zelf kennis te hebben is voldoende zelf doen. En dat betekent niet 1000 mensen, dat betekent veel meer dan 1000 mensen. En als je heel veel zelf doet, dan kun je ook nog beoordelen of de dingen die je niet zelf doet, goed gaan. Of de mensen in de markt een beetje kwaliteit leggen. Dus wat mij betreft heel veel zelf doen en wat niet heel belangrijk is, door anderen laten doen, maar wel goed controleren.
Oh, ik ben benieuwd.
Ik ben het met bij Doris van Ron dat je goed moet begrijpen wat je moet aanzoeken, ben ik het van harte eens. Maar de illusie dat je als overheid alles zelf zou moeten en ook kunnen gaan doen, dat kan gewoon niet.
Maar
dat moet je volgens mij ook niet willen. Omdat het over veel te veel gaat. Want digitalisering zit in bijna alles wat we tegenwoordig doen. Dus als je als overheid van zou zeggen, dat ga ik allemaal zelf doen. Maar ik zei net al bij het eerste onderdeel, we zijn als overheid. Cruciale dingen zijn we afwezig. En als ik even een parallel mag maken met de fysieke wereld. Ik doe als politicus bijvoorbeeld in mijn gemeenteraad de fijne ruimteverordening. Ik weet niet of jullie dat weten, maar als wij de ruimteverordening doen, de fysieke ruimte inrichten en wij maken van iets een 30 kilometer weg, dan moeten wij ervoor zorgen dat de fysieke inrichting van die weg past bij het gedrag wat wij vragen van mensen. Dus jij herkent de 30 kilometer weg aan hoe die gemaakt is. En dat is dus geen snelweg. Dit soort ontwerpkeuzes, ontwerpverantwoordelijkheid, vind ik dat we digitaal helemaal niet nemen als overheid. Wij denken met elkaar onvoldoende na en we zijn nog niet systemisch aan het nadenken over hoe moeten we de digitale interacties van ons allemaal, het digitale leven met z'n allen, nou organiseren, zodat gewone mensen, die helemaal niet zo digitaal vaardig zijn, als jullie in de zaal, wij ten dele, weten wat ze moeten doen en waar ze nodig zijn. En daar moet je als overheid van zijn. Daar moet je als overheid
op dit moment wel een goede kennis in huis om die beslissingen te maken.
We moeten dus de juiste kennis aan boord halen, maar de vraag is bijvoorbeeld,
hoeveel mensen hebben daarvoor?
Nou, ik hoef niet zo'n antwoord te geven. Een onderwerp waar Ron en ik elkaar van kennen, het bouwen van een Europese digitale identiteitswallet. Daar moet je als overheid van snappen wat dat is en wat dat moet doen om de goede regels te kunnen maken. Maar ik vind niet dat je als overheid zelf een Europese digitale identiteitswallet moet bouwen. Net zoals ik ook niet vind dat de overheid auto's moet bouwen.
Nou ja, dat klinkt een beetje als laten we DigiD uitbesteden aan de markt. Laten we geen stand meer hebben van dus heel eerlijk, ik vind dat je er wel in moet bouwen en dat die open source moet zijn en voor iedereen beschikbaar, zodat andere mensen kunnen zien wat het beste werkt.
Nou goed, het is iets wat je vindt, waarom is het bullshit?
Ja, het is dus bullshit dat je dat zelf niet moet doen, want als je het wil reguleren moet je het kunnen, moet je het doen.
Moet in het ecosysteem en de verantwoordelijkheid die je als overheid hebt, nadenken over, er ontstaan vervoersmiddelen, als ik het daar even mee mag vergelijken, daar moet je over nadenken. En je moet nadenken of je de verantwoordelijkheid hebt om daarnaast aanvullend openbaar vervoer te faciliteren voor mensen die niet willen gebruik maken van wat ze via de markt tot zich kunnen nemen. En daar kan het argument zijn om een
overheidswallet aan te bieden. Maar je moet dus heel zorgvuldig positie kiezen. Waar ben je van en waarom doe je het? Want anders ga je de verkeerde redenen dingen doen en daarmee bijvoorbeeld innovaties vanuit de markt klem zetten. En dat zou zonde zijn.
En dan beperkt en belemmer je de innovatie, zeg je. Ik heb bijvoorbeeld een stroomprobleem, hoor ik net, waardoor we steeds in de schakelen. Dus misschien als je een seconde wacht, dan komt het. Ik ga aan op het woord ecosysteem, want daar ben ik het helemaal mee eens.
En er zijn ook wel degelijk verschillende modellen waarop je wel meer naar je kunt trekken. En ik vind surf een heel mooi voorbeeld. Dat hebben we nog niet voor gemeenten. Dus voor gemeenten. Ook in de gemeenteraad nu. Dus ik sta op de Tweede Kamer aan de kool, maar ik zit nu in de gemeenteraad van Enschede. Er is net bij de VNG aangekomen dat we gezamenlijk in gaan kopen. Terwijl wat het hele andere onderwijs doet, is gewoon een gezamenlijke dienstverlener.
Wat doet surf?
Het is de gezamenlijke ICT dienstverlener voor het hoger onderwijs in Nederland.
En dat hebben we niet?
Ja, eventjes trouwens een dienstmededeling. Paul, als je je collega op mijn neus was hier. Maar het is het één. De VNG doet de VNG doet dit al. En dat is niet altijd een onverdeeld succes. De aanstelling in het verleden is niet altijd even feestelijk geweest. Ik zie trouwens een VNG, dus misschien is het ook even heel goed. Ja, als je...
Ja, goedemiddag. Ik ben Kato Vierbergen. En als ik niet op Y ben, dan ben ik bij de VNG beleidsadviseur en dossierhouder op digitale veiligheid en ook strategische autonomie. Heel blij met dit debat. VNG heeft al mantelcontracten op digitale veiligheid. Die hebben op zorgzienendiensten dat weer afgesteld. Daarvoor hadden we ze overal op forensisch digitaal onderzoek en op cybersecurity advies. Dat hebben we ook al op telefonie. En daar hebben we dus op die manier al heel veel ervaring op gedaan om dat ook te doen op andere onderdelen. En dat is ook de rol van de VNG. Alleen moeten we dat nu met onze leden afdekken. We hebben pas geleden in een resolutie met alle leden een afspraak gemaakt. En dat betekent dat alle gemeenten hier achter staan om te zeggen, digitaal gezien maakt het de inwoner niet uit voor 80% van onze IT of er wat voor systeem er achter de parkeermeter zit of achter de balie. Dat kunnen we ook samen doen. Dat hoeven we dus niet 342 keer apart te gaan doen. Dat is een hele grote beslissing. Wat dat betekent is dat we kunnen gaan collectiviseren, anders organiseren, veel meer slimmer samen doen en daarin enorme stappen kunnen gaan zetten.
En heeft u die beslissing al genomen?
Ja, die hebben we afgelopen juni op de AOV genomen door alle leden. Daarna is de NDS, de Nationale Digitaliseringsstrategie, naar de Kamer gestuurd door de Staatssecretaris van Digitalisering, waar wij ook heel graag aan meedoen. We zien daar een goede samenwerking in, maar zeker samen inkopen op een slimme manier, waarbij je expertise ook slim inzet en daarmee ontzorgt aan de gemeentekant. We hebben dus al ervaringen.
Ik zie hier de politie.
Er is nog één punt wat ik nou ook nog even wilde maken. In mijn ogen is er geen groter vergif voor de ICT van de overheid dan aanbestedingen. Omdat dat...
Er wordt er nu een hele grote markt van aanbestedingsadviseurs heel verdrietig. Dat onderstreept eigenlijk ook de woorden die Ron eerder sprak. Ik kom uit een middelgrote gemeente. En eigenlijk voor iedere ICT-dienst, die een gewone gemeente heeft, huur je een extern adviseur in, die schrijft de aanbesteding, die draait de aanbesteding. Je komt ongeveer bij dezelfde aanbieders tegen dezelfde randvoorwaarden uit. Terwijl, nou ja, iedereen stopt de tijd, geld en moeite in. En de vraag is, hebben we nou een echt goede gesprek gehad? En die vraag is, kun je als gemeente dan op een hoogwaardig niveau de goede vragen stellen? Ik denk dat het ongelijk heeft. Nee, dat kunnen we niet. Maar de andere vraag, dat is natuurlijk de vraag,
ja, we gaan het collectief organiseren, maar ga je het ook collectief doen? Wat is die vraag weer? Dan gaat het daar om een bedrijf, één bedrijf, een collectief van bedrijven, gaan we het zelf of samen doen? Ja. Die vraag die moet wel op tafel komen.
Ja, er zijn maar twee punten. We hebben het aanbestedingspunt, zoals ik het goed heb, en het punt, moeten we dat met alle collectief willen doen? Ben ik het goed? Ben niet bij aan het bekijken, wordt er gezegd. Ik wil heel even over de aanbestedingen, gewoon omdat het zo, dat het zo leeft. Dus iemand voor, want die aanbestedingen zijn er niet voor niks natuurlijk. We willen de budgetten een beetje in toom houden. Heeft dus iemand voor aanbestedingen? Je mag
je
wel
zeggen,
niet gestolen.
Ja, nee, ik heb niet van. Die is verder.
Ja, oké.
Okay. Nou ja, het was net midden in de zin van, in termen van een ecosysteem. En dan is stap 1 is inderdaad gezamenlijk aanbesteden. Maar je kunt wel degelijk kijken van welke dingen moeten wij als overheid meer richting geven om te bepalen hoe vervolgens ondernemers daarop kunnen bouwen. Als je kijkt naar Estland, die hebben wel een soort dataplatform gebouwd op zeg maar open standaard, dus vanuit het idee van interoperabiliteit. Maar volgens kunnen ondernemers wel meebouwen aan wat je allemaal wil hebben. En ik denk dat aanbesteden is uiteindelijk ook een manier om de hele samenleving van ondernemers mee te laten bouwen aan de richting van de digitale wereld die er wel ligt.
En weet je het ook een beetje aanbesteden?
Ja, en dit is precies wat Surf doet, want zij bouwen allerlei open source pakketten die al bestaan. Zij ook upstream leveren zij weer, dragen zij weer bij aan de projecten. En uiteindelijk is dat dan het over onderwijs, maar de hele rest van de wereld kan dan weer voortbouwen waar zij aan werken.
Je moet het samen. Je moet het niet doen alsof je de overheid apart kan zetten.
Nee, waarom?
Je bent als overheid niet een eiland. Je bent met elkaar de samenleving, samen ook met die bedrijven, met enthousiaste mensen die vanuit hun vakkennis bij kunnen dragen aan ontwikkelingen en innovaties. Ik heb ongelooflijk veel waarde gedreven, echt vanuit de overtuiging dat het beter kan, veiliger kan, privacyvriendelijker kan, dienstverlenender kan, ontmoet bij bedrijven. En die zijn er gewoon en die willen meedoen. En wat je vooral moet doen als overheid, is je ook opstellen en ze toelaten in dat gesprek. En niet bang zijn om het gesprek over goh, welke regels zouden we nou, welke afspraken zouden we met elkaar moeten maken om dit voor onze samenleving goed te doen. Dat kan je uitstekend met elkaar doen.
Samenwerken. Collectiviseren wat hier zeggen. Bert, ik zag dat jij nog weer hebt terug.
Nee.
Nee, oh, nou ja, ik vond het nog een keer. Want we moeten zo naar de volgende stelling. Oh, wacht. Een kort ding. Jij hebt dingen, dan gaan we naar de volgende stelling.
Ik wil nog wel een vraag stellen, want de vraag is natuurlijk, de overheid heeft wel bepaalde taken. En wie dicteert dan waarover we het hebben? En wie zet dan de norm? Want dat kun je dan bijeen steeds in overleg doen. Of kun je daar als politie misschien een voorzet voor doen, alsjeblieft. En dat gesprek voeren over wat daar dan in moet. Want dat, we kunnen praten over hoe we het doen.
Je bent er gefrustreerd van, want je zegt, je mist dat nu op dit moment. Want jij wilt het gesprek voeren en wie zit er dan tegenover je?
En wie vertelt mij?
Maar op dit moment, hoe gaat het dan nu? Van wie voelt op dit moment het gesprek vanuit de overheid?
De ambtenaren met
maar die
bedrijven,
zijn, die
met aanbestedingsbureaus, om te kijken wat je voor eisen in je aanbesteding zet.
Maar weten die ambtenaren, zijn die niet goed genoeg op de hoogte van wat er eigenlijk... Heb je daar niet meer experts nodig?
Nee.
Ja, nee, wat vind jij?
Ja, je moet als expert weten. Dit is een stuk van pleidooi. Je moet dus weten wat je bouwt, je moet weten wat je maakt. Als ambtenaar, je moet weten waar het over gaat. Je moet de wereld van digitalisering kennen. Maar je moet ook keuzes maken over bijvoorbeeld, gaan wij een wallet zelf maken of laten we dat aan de markt over? En ik hoor hier de VVD zeggen, nou, dat laten we dus gewoon lekker aan de markt over.
De VVD zegt het niet, die zegt
de wallet kan door de markt.
Oké, heel kort wat u wil zeggen, maar wil ik even
wat ik zei is dat als je als overheid positie neemt en als marktmeester optreedt, dan zeg jij, autofabrikanten bouwen auto's, wij bepalen de regels waar auto's aan moeten voldoen voordat ze veilig mogen en we bepalen ook regels voor wie welk vervoersmiddel onder welke condities mag besturen. Daar ben je als overheid aanwezig en binnen die randvoorwaarden mogen vervolgens bedrijven auto's ontwikkelen.
En ik zeg voor digitalisering, zegt de politiek nu niet hoe zwaar mag die auto zijn, hoeveel benzine mag die verbruiken. En op dit moment hebben we dus autobedrijven in digitalisering die auto's maken die te zwaar en te heftig zijn.
Oké, dat is precies mijn punt. En precies mijn punt is dat wij dus als wij moeten, wat mij betreft, dus niet nu dan maar van de wilgomstuit zelf een auto gaan bouwen en zeggen dit is de enige auto waar je mee mag gaan rondrijden. We moeten die hogere positie pakken. We moeten die visie durven hebben op wat vinden we wel en niet verantwoord en veilig en om je heen.
Nu mag ik eventjes, ik wil eventjes naar de zaal, want ik hoor hier op zich, denk ik. Of wil ik nog even horen? Ja, je kijkt wel, mijn vader best wel even in het hakje over. Gewoon omdat ik benieuwd ben. Misschien daar een pakje is, maar die heeft het in ieder geval over. Er moeten mensen zijn die richtlijnen. Wat willen we met z'n allen? Waar staan we voor? Daar bent u denk ik ook al een beetje voor. En ik hoor je net als we zeggen van hè, de overheid heeft experts nodig die dit kunnen bepalen wat goed is. En dan hoor ik, wie is er in de zaal eventjes voor meer experts bij de overheid die kunnen bepalen wat nodig is? Wie is daar tegen? Ik hoor een paar mensen meedoen. Oh, dat is nog. Oh, oké. Okay.
Ik had hier nog even gezien dat het voorbeeld. Ja, want inderdaad, het zijn ook allemaal politieke vragen. Dus die moeten sowieso natuurlijk ook vanuit de volksvertegenwoordiging komen in samenwerking met die experts. Maar vooral moet de overheid gewoon veel meer zelf gaan doen. Je had laatst een hele goede tekenlicht uitsteken, de consultant regeert. Ja. Nou, dan heb je eigenlijk het verhaal dat alle consultants die worden weggehaald, zitten niet meer bij de overheid, zitten bij een duur consultancybureau. Die dan door de overheid weer moet worden ingehuurd, waardoor we met z'n allen veel te veel belastinggeld uitgeven en geen kennis in huis hebben. Daardoor wordt het ook lastiger om in te komen, omdat die kennis niet altijd aanwezig is. Nou, dat inkomen is volgens mij op de ene plek beter dan op de andere plek, maar ik spreek met mensen die zeggen, als we een opdracht voor de overheid hebben, dan weten we dat we zo 2 of 3 keer meer kunnen vragen. Nou, daar gaat in ieder geval iets niet helemaal goed. Zelf zit ik ook al een tijd in het waterschap. Nou, dat heb je misschien kunnen lezen, maar er zijn ook een aantal dingen niet helemaal goed gegaan. Daar bleek dat in een stichting Waternet, die eigenlijk buiten de volksvertegenwoordiging opopereerde daarin, cybersecurity niet goed was geregeld en het belastingssysteem was aangeschaft waarmee we geen belasting konden leren. Dat heeft tot nogal wat problemen geleid. Uiteindelijk hebben we dat zoveel mogelijk kunnen repareren. Ook trouwens met dank aan Blokkenluiders die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. Maar daar zie je ook dat die inkoop, die is gewoon af en toe best wel lastig als je daar ook de kennis niet voor in huis hebt. En als je die kennis wel en je hebt de kennis om het zelf te doen, dan gaat het natuurlijk gewoon een stuk beter. En dat samenwerken, dat is inderdaad ook een belangrijk punt. Bijvoorbeeld vanuit de waterstand gaan we dan in het waterstandshuis samen dingen doen. Ook samen met de gemeente, misschien met Wilkinson nog, om het binnenkort over te hebben. En ook in Europa, overal gewoon overheden samenwerken. Dat kan je eigenlijk dingen veel beter regelen. En dan heb je ook wel genoeg onderhandelingsmacht om ook op die manier te doen. Zeker met de kennis in huis.
Dankjewel. Ja, lang leven de samenwerking. En over samenwerking gesproken, ik hoorde dat er online ook vaak binnenkomen.
Ja, er zijn een heleboel vragen binnengekomen, meer dan 50. En ik wil ook even benadrukken, dat kan nog steeds. Ik heb er even een URL van gemaakt, want je ziet hem niet meer op het scherm. En die URL daarop, ik ga hem één keer doen. Misschien nog wel een keer mnot.nl/debat. Dan kom je er. Dat is mnot.nl/debat. Maar wat het meest stof kon opwaaien, is niet zozeer de vraag waar mensen in de zaal zijn nog niet vergeten wat de stemming was. Die ging al, moet je nou zelf die kennis in huis halen door het zelf te gaan doen? Ja, zeggen ze, dat moeten we zeker doen, maar of we het nu zelf doen of niet, hoe gaan we al die nieuwe digitale regels die nog komen handhaven? Dus vooral de mensen hier op het podium, hoe gaan we dit uiteindelijk handhaven als we dus geen regels hebben, of we het nou zelf doen of niet?
Sorry, ik was heel even afgeleid. Ja, dat heb je soms.
Deze vraag heeft de meeste foto's gekregen, dus iedereen die vraag ingestuurd. En je kunt ook stemmen welke vraag je belangrijk vindt. Deze ging over handhaving. We komen heel veel regels aan, hoe gaan we die handhaven?
Hoe gaan we die handhaven? Wie had Erik?
Als je in je aanbesteding vraagt om open source software, dat je houdt aan de open standaarden die je als open accepteert, maken we dit probleem volgens mij een stuk klein.
Top in pakje. Ik ben helemaal niet scherp. Is er iemand? Wie is er niet mee? Oh, wacht even, onze microfoon uit.
Kijk, voordat je gaat handhaven, moet je ze eerst invullen. Ik werk voor onder andere een waterschap waar op dit moment meer dan 25 wetten en beleid op het gebied van digitalisering een plek moeten krijgen in hoe die organisatie haar werk doet. Dat is mega complex en er komen ongeveer elke maand weer nieuwe regels en nieuwe inzichten bij. Ik denk dat men zich in Den Haag ook moet realiseren dat het doelbaar moet zijn voor de organisatie in de uitvoering, of dat nou overheidsorganisaties zijn of dus het bedrijfsleven. Maar we moeten dit ook allemaal nog verhapstukken met elkaar. Je moet ook uitkijken, want
zie een bordje voor iemand even onderbreken. Oh, er komt een microfoon uit. Oh, sorry, je mag erin. Kan je staan? Ben je helemaal verkeerd? Ja, sorry. De microfoon staat uit. Ik wil hem even helpen.
Het is absoluut waar dat er heel veel wetten niet zijn ingevoerd. Misschien komt dat ook omdat er soms wat laat mee wordt begonnen. Ik hoor dat er bepaalde gemeentes nog niet eens zijn begonnen met het invoeren van de wetgeving die voortvloeit uit NIS 2. Dat weet ik pas in jaar of 5. Tweede is het gejank. Ik vind het echt gejank dat er zoveel wetten aankomen. De structuur die uit Europa komt is glashelder. Iedere keer hetzelfde. En er is een onderscheid in niveau in de wetgeving. Wat je moet doen. En dat gaat telkens een laagje omhoog. Als je wil weten wat de gemeente over 5 jaar moet doen, moet je nu de Dora gaan lezen. Dan weet je het exact. Dus ik vind het gejank in de luchtvaart veranderen de regels ook continu. Hoor je niemand over piepen, want ze snappen heel goed. En dan gaat het stuk.
Ik ben het dus helemaal eens met Renno dat je het kunt weten. Alleen we merken in de praktijk dat er voor de uitvoeringsorganisaties, en we hebben het even over zowel de grote uitvoeringsorganisaties zoals een SCW of een UWV of een RIBO, maar ook gemeenten, waterschappen en provincies en het bedrijfsleven. Cola. Ja, er zijn nog veel meer afkortingen. Nee, maar het gaat erom dat ik ben het met Brenno eens dat het zou kunnen. Je ziet alleen dat het in de praktijk ontzettend stroef loopt, omdat nou net daar een stuk expertise mist. En omdat door de wetgevers en de wetmakers er niet altijd over wordt nagedacht hoe verschillende wetten in elkaar passen en op elkaar doorwerken. En wij hebben, vind ik, als beleidsmakers de verantwoordelijkheid om daar ook beter over na te denken.
Oké, dank u wel. Ik heb alles gehoord. Dan moet ik het voor u zetten. Sorry, ik ga nog even voor me stellen. Er is veel over te zeggen, maar ik wil graag nu meteen dat we bespreken. Voor de volgende stelling, en ik zal het proberen een keertje te herhalen, zodat u eraan herinnert wordt wat de stelling ook alweer was. Ik had het niet gezien op een beeldkast. Dat lukte net niet. De volgende stelling gaat over Klaus Kootwijk. Een eigen cloud achter de dijken. Of verlies blijven. Verlies. Of verlies nemen. Verlies blijven nemen. Nou, willen we een eigen cloud of niet? Bert, kun je dit even toelichten? Ga je verstaan erbij?
Nou, ik had hier niet op gerekend. Ik ben Steven eraf en probeer ik om een situatie waarin de Nederlandse overheid 100% van zijn nieuwe projecten in Amerika plaatst. En waarbij het onmogelijk zou worden voor het ministerie van Financiën om nog een mailtje te sturen naar de Nederlandse bank zonder toestemming van Amerika en zonder medeweten van Amerika. Dat is toch wel heel gek als je in je eigen communicatie de Amerikanen de hele dag mee kunnen kijken. Nou, we stevenen daar iets minder hard op af, maar alleen maar ietsje minder hard. En op een gegeven moment is het niet waanzin dat we als land, of zelfs als continent, zeggen van joh, wij kunnen eigenlijk niet meer met elkaar praten, behalve via Amerika. En dat als we een privébericht willen sturen, dat we uit een archief een oude typemachine zullen moeten vinden en iemand met een motorfiets op pad moeten sturen om het bericht door te geven. Mijn stelling was toen, dat kan zo niet langer, wij moeten een plan B hebben, iets wat in ieder geval ook nog werkt, als de hele grote Amerikaanse het niet meer doet. De Tweede Kamer heeft die motie aangenomen. Het kabinet heeft gezegd, ja leuk, gaan we doen. En later vroegen ze, het moet u wel even stilhouden hoor. Maar later vroegen ze, ja Bert, wat moeten we dan eigenlijk doen? Nou, daar had ik het antwoord ook niet op, dus dat is wel een goede vraag. Maar ik denk wel dat we als Europa niet kunnen zeggen, ja, we zijn zo verslaafd geworden aan de Amerikaanse spullen, we hebben het gewoon opgegeven. En dus moeten we de weg terugvinden.
Ik heb het gevoel dat ik dan dat je weet wat er in de zaal leeft. Ik heb ook een beetje gevoel dat ik weet wat hier leeft, maar misschien is het dan nou. Dit is lekker waar, hè? Maar zo zou ik dan een stelling formuleren. Als ik dan een stelling formuleer van we laten de cloud lekker in, we blijven gewoon gebruik maken van Microsoft, van Google, van alles. Voor de overheid, dat is prima. Is iemand het van u daarmee? Spannend. Ik zie iemand die nog niet zo heel lang gehoord is geweest. Ik heb een tijdje niet gehoord. Wat vindt ze, wat denkt u? Moeten we zelf die kaas gebouwen?
Uiteraard moet dat die zelf gebouwen. En uiteraard moeten we dat zo snel mogelijk gaan doen. En het is dan echt wel 5 en 12 op dit moment. En ik snap ook nog steeds niet waarom we niet in actie zijn gekomen. Ik denk misschien niet dat we het alleen maar vanuit Nederland moeten doen, maar misschien Europees moeten aanpakken. Het zou heel fijn zijn als er te kiezen valt. Dat er niet één pakket of dienstverlener ontstaat, maar dat er een stuk of 30 ontstaan waar je uit als organisatie of bedrijfsleven of overheid kan kiezen. Dat zou een mooie ideaal wereld zijn.
Maar het wordt wel een hoop gezeik. Iedereen is gewend aan Microsoft, iedereen vindt het fijn om mee te werken.
Dat zegt u verkeerd, iedereen is gewend om om heen te werken. En niet om met mee te werken.
Alsnog van kan Nederland, kan Europa een cloud bouwen die functioneel is, zodat wij lekker documenten kunnen blijven delen?
Super, ja, absoluut. De technologie is er, het is heel makkelijk te organiseren. De meeste halffabrikaten kan je gewoon van internet aflukken. Het is wel een kwestie van doen. En sterker nog, waarom spiegelen elke keer aan wat Microsoft en Office 365 al heeft gebouwd? Waarom kunnen we niet iets spreken wat beter is? Waarom haal die Amerikaan ook bij ons station?
Dat gaan we gewoon doen.
Ja,
maar is dat
goed? Deze is het goed, dit geloof ik. Doet hij het nu wel? Ja, dan is de tegenvraag, is de politiek bereikt daar 50 miljard per jaar in steken?
Ja, absoluut.
Volgens mij gaat het. Dit punt wilde ik eigenlijk bij de voorstelling maken, maar ik was hier ook bij. Er zit een verschil tussen principes en de praktijk van de politiek. Want in principe uitspreken, dat is fijn en dat is logisch, maar als je het in de praktijk moet gaan waarmaken, dan wordt het ontzettend weerbarstig. Wel, ik heb er eens over nagedacht, met één regeltje in iedere overheidsaanbesteding kunnen we dit probleem oplossen. Iedereen die een overheidsdienst aanbiedt, die een dienst aanbiedt aan de overheid, schrijft bij. En u valt niet onder Amerikaanse regelgeving of andere regelgeving die een ander land vraagt, doe maar van even. Dat kunnen we serieus in één zin opschrijven. Maar de consequentie daarvan is dusdanig verstrekkend dat we ons hele IT-architectuursysteem opnieuw moeten gaan opbouwen. En dat de kosten ook mogen. Durven we dus de consequenties van het principe te dragen? Nou, het is dus in de Nederlandse politiek makkelijk om te zeggen, ja, we kiezen voor het principe, puntje, komma, maar misschien niet zo heel erg. Nou, dat is precies de situatie waar we nu in zitten. Kijk naar de baseline informatiebeveiliging overheden. Het is een prachtig principe dat alle overheden de basismaatregelen voor digitale veiligheid genomen moeten hebben. Maar wij hebben ook afgesproken, ja, het is wel een principe, maar het is ook comply or explain. Dus als je een beetje je best doet, is het heus goed genoeg.
Kassie, ik vond jou heel erg knikken.
Ja, ik weet ook niet waar ik moet beginnen in deze hele discussie. Want dit, ja, we hebben het hier al een jaar over. Het heet niet voor niks Cloud Kootwijk. We hadden ooit Radio Kootwijk. En waarom? Omdat onze radio weg werd gehaald. Wij mochten niet meer communiceren. Toen heeft Nederland gezegd, een klein dorpje in verzet heeft gezegd, toch? Een werkzaam wacht ongeveer, toch? Ongeveer. Wij maken onze eigen radioverbinding. Dat hebben we hier nu ook op het terrein gedaan. We hebben Loren draaien en zo. Maar wij kunnen dit. We zijn een tech-savvy land. We hebben ongelooflijk veel ontwikkeld in Nederland. Wi-Fi komt hier volgens mij vandaan, nog wat uitvindingen. Bluetooth. Wij zijn echt wel slim. En ik denk dat je klein moet beginnen, maar groot moet denken. Dus begin fucking met die Cloud Kootwijk. Put your money where your mouth is, want iedereen vindt het belangrijk. En er wordt hier gewoon gezegd, tuurlijk gaan we 50 miljard geven. Nou, ik wens je een heel veel succes. Ik was in die kamer, er kon nog geen 10 euro uitgegeven worden aan wat dan ook. Dus prettige wedstrijd. Dat we gewoon een keertje moeten stoppen met erover praten. We moeten gewoon gaan bouwen. We zijn hier op een fucking hackingscongres waar we met z'n allen dingen aan het bouwen zijn. We bouwen de meest bizarre dingen. Ik sta altijd weer op het veld waar we vanavond met allemaal vuur en we hebben een hele firewall opgebouwd van echt vuur. Dat kunnen we met elkaar. We kunnen ook gewoon een. We moeten gewoon gaan beginnen. Stop met praten en. Nou, we gaan muziek doen.
Ik ben het er hardgrondig mee eens wat er moet doen. Maar de lans die ik even wilde breken was voor wederom. Niet wij als organisaties en overheden, maar al die gewone mensen in het land die moeten begrijpen waar ze dan gebruik van moeten maken, waar ze tussen kunnen kiezen. Als ik het even vergelijk met de productveiligheid van kinderspeelgoed, dan moet je snappen dat sommige producten gemaakt zijn met veilige verf en dat als je het bij TNU koopt, dat je misschien je kind wel aan het vergiftigen bent. We hebben het echt, dus we moeten het, nee, als ik, we moeten het gaan doen. Dan ben ik met de
kans. Je hebt het vaak gehoord, maar je hebt iets over te zeggen. Zeg even iets over. Zeker iets over te zeggen. Want natuurlijk, begin bij educatie. Vroeger hadden we altijd van die Postbus 51 spotjes. Nou, dan had iedereen geleerd dat ze iets niet moesten doen. Wat Brenno al 25 keer zegt ongeveer, en daar heeft hij ook gelijk in. We maken wetgeving. We vinden dat kinderen moeten leren. We vinden dat volwassenen zich aan regels moeten houden. En iedereen heeft zoiets van, het is veel te ingewikkeld. En dat begint bij politici die constant in elk debat komen er 2-3 mensen opdagen. Want ja, hoe het is stukken, dus dat is allemaal te ingewikkeld. Vervolgens worden er dingen gezegd, oh, dit gaat niet over mij. De overheid, want we hadden het net over overheid, uitbestedingen, aanbestedingen, noem maar op. Maar intern is er ook iets aan de hand binnen de overheid. We geven, ik weet niet hoeveel geld uit aan Microsoft. En het heeft ons gewoon bij de keel. We kunnen niet eens stoppen als overheid met, omdat zij ons helemaal ingekapseld. En er is jarenlang voor gewaarschuwd. Dus we kunnen heel tijd zeggen, iedereen in Nederland moet. Maar snap hoe techniek werkt. Nee, het begint mee. Zorg nou eens dat jij gaat reguleren. Zorg dat die grote bedrijven kappen met ons constant bij de strot te pakken.
Ik zei dat ik alleen eens ben en. Dus ik zei niet een maar ik zei en. En ik vind dat we er met elkaar over na moeten denken. Dat in die digitale wereld het veel lastiger is om. We kunnen, als het over fysieke producten gaat, de kanalen waarlangs mensen die producten kunnen verkrijgen, veel beter controleren met elkaar dan in de digitale wereld. Dus mijn vraag eigenlijk is: hoe gaan we ervoor zorgen dat.
Ik zie
Nou, je geeft zelf al het voorbeeld van TMU. We kunnen helemaal niet zo heel goed reguleren waar mensen hun fysieke spullen vandaan halen. Maar misschien moeten we dat wel doen. Want de regel dat er geen giftige verf op speelgoed mag zitten, is er. En dat TMU je mag verkopen. En dat je die dus kan krijgen. Misschien moeten we daar dan wat aan doen.
Je bent niet oprecht.
Daar ben ik het dus wel mee eens. Dat is precies het punt waarvan ik zeg dat we als politiek stelling moeten nemen over wat staan we wel toe en wat staan we niet toe. Waar trekken we grenzen, waar treden we op, waar handhaven we? Hoe zorgen we dat we de normen en de waarden die wij van belang vinden ook echt uitgevoerd krijgen? Ja.
Volgens mij, zitten wij in een gebroken plaat ergens. Want ik hoor in de tijd, we moeten allerlei dingen bedenken, we moeten allemaal dingen en allemaal doen, maar volgens mij hebben we een prima wetgeving, een prima regels met elkaar bedacht. Het enige wat even moet gebeuren, is dat iemand het gaat handhaven. En dat gebeurt tot dan nooit.
Ik ga toch maar weer de vraag stellen. Zijn jullie dus bereid een hele grote handhavende organisatie in te richten? Gaat er meer geld aan?
Nog
10
minuten
antwoord?
En dan gaan we even naar de zaal.
Je hoeft geen eigen grote organisatie voor te organiseren. Er zijn andere oplossingen. Als je naar andere landen kijkt, hoe organiseren ze als ze een gigantische achterstand hebben op een andere markt? Op die manier moet je het gaan organiseren.
Oké, we gaan.
Een goed voorbeeld is een land die zegt: jongens, wij lopen op deze technologie achter. Ik stel zoveel miljard euro beschikbaar. Jullie gaan jullie mogen daarop inschrijven, jullie gaan dit ontwikkelen, jullie gaan het doen en we laten jullie los.
200 organisaties die mogen het gaan doen. En de beste 10 die overleven, die mogen de markt hebben. Dat is een goede manier om te zorgen dat je dus van technologie organiseert in je land. Maar dat moet je wel met elkaar dit kunnen doen.
We gaan even door even hoe het de boel is. Dan gaan we. Ik zie hier een zet van mijn vraag. Dus jullie los mag.
Ik ben hier nog niet. Het klinkt allemaal echt super mooi en het is allemaal hartstikke waar. Maar de vraag blijft wel die Ron net zelf. En dan? Wat gaan we dan doen? Wat gaan we doen dan?
Wat hebben we? Wat kunnen we mee van doen?
Minder van de rut als het is. Ja.
Maar we houden even bij de probeer.
Ja, dat wel. Wat we gaan eerst kijken, wat is de kritieke infrastructuur? Wat wij zeggen, als wij dat na een tijdje niet onder controle hebben en gaan haperen, dan gaat het plan eigenlijk lopen. Daar gaan we mee beginnen en dat gaan we zelf bouwen. Dat is de korte termijn. De lange termijn, kijken we op de lange termijn kijken we naar de Eurostack en dan kijken we, zoals nu al in heel Europa gebeurt, waar is elk land goed in? En daar gaan we volop inzetten, zodat we op termijn die digitale autonomie bereiken. Maar dat verhoudt er niet van om op korte termijn te zeggen, Cloud Bootwijk. Waar zijn we echt van afhankelijk en daar gaan we nu al mee beginnen.
Stapsgewijs. We gaan toch even door. Ik heb even een microfoon, want ik zie de Nederlandse Vereniging van Nederlandse Gemeente heeft iets te zeggen. Daar is een microfoon, maar hier is een microfoon.
Ja? Oké, ik wil even zeggen over handhaving en een paar dingen aan elkaar rijden. Rus heeft net gezegd over wetgeving die eraan komt naar Nederland en naar alle lidstaten. Samenhang daarin en de wijze van uitvoerbaarheid. En dat vind ik aan de kant van de zorgverplicht heel belangrijk. Is het uitvoerbaar, is het haalbaar en betaalbaar met elkaar? Dan zien we in Nederland dat neergelegd wordt bij verschillende ministeries. En die verschillende ministeries stuiven ook eigen toezichthouders op. Om even een voorbeeld te geven, de NIS 2, waar jij het net over had, die wordt in Nederland uitgewerkt door justitie met Binnenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken bepaalt dat de overheid integraal eronder valt, dat zijn de public administration. Maar er staan een aantal directe domeinen onder, processen onder, zoals openbaar domein, alles met verkeersregelsystemen, water, afvalwater. Dat zijn allemaal aparte domeinen die de gemeente ook heeft. Zorg, en dat worden dan allemaal aparte toezichthouders. En we zijn dus nu bezig in een soort compliance moeras. En mijn vraag is, worden we daar als Nederland dan veiliger van?
Een compliance moeras?
IMW stelt eigen regels aan
OT. Maar wat is uw vraag? Kom je het even
mijn
vragen?
Vraag is dus, als je het hier hebt over wat kunnen wij reguleren vanuit politiek, hoe kunnen we het uitvoerbaar maken en hoe kunnen we zorgen dat de gemeente die inderdaad weten dat die wetgeving eraan komt, dat het uitvoerbaar, haalbaar en goed betaalbaar is, dan krijgen we nog geen cent voor mee om het uit te voeren. En dat we dan in samenhang moeten kunnen. En dan kunnen we samen ook kijken naar nieuwe oplossingen, zoals een Cloud Bootwijk. Nieuwe oplossingen vanuit de collectivisering.
Ja, dankjewel. We moeten eventjes zeggen. Dit is een beetje. Laten we even afronden, want we gaan wel naar de laatste stelling van de week. Als we deze vraag proberen het goed te beantwoorden, dan zijn we zo aan het einde van deze sessie. Ik wil toch nog heel graag een stem doorvoeren. Maar niet voordat we weer de vragen van mij hebben gecheckt. Is er nog een sprinter?
Ja, zeker. Er blijven vragen binnenkomen via mnot.nl/debat. En als we heel diep doorgaan, zitten we aan de 100 vragen. Dat is ook een mooie mijlpaal. Als ik het deze doe, kom je heel fout aan de foto's. De meeste foto's heeft nu, ja, ik moet het toch gaan vragen namens het publiek. Voor iedereen hier op het podium. Toch even een prangende vraag, en dat is misschien ook wel heel belangrijk voor de toekomst. Is er in elke politieke partij die hier zit nou echt wel expertise aanwezig? Ja. Mensen met een achtergrond en een solide opleiding in privacy en security. Want we denken dat we het hard nodig gaan hebben de komende jaren.
Er zijn politici, stoppen die hier überhaupt
wel
iets van? Wie wil
dat dan? Security gestudeerd.
Laten we even lang op politiek. Laten we kijken wat op dit moment in de Kamer zit. Want ik bedoel, de meerderheid van de partijen zit op dit moment niet in de Kamer.
Op dit moment steunen wij vanuit onze Digicom, onze thematische community, onze Europese thematische community, onze steun van Marieke. En ik sta nu zelf als cybersecurity en
informatie. Als u naar de wet kijkt, dan kun je die partijen is ook genoeg.
Nee, maar dat kun je al zien aan de opkomst in de debatten in de klastenkamer van de digitale zaak.
Wat heb je gedaan?
De opkomst, dus welke partijen zijn überhaupt aanwezig bij debatten van de vaste kamer van de digitale zaken. Daaruit blijkt al, dat zit niet goed.
Dank u.
En dan is dat niet.
De vorige keer waren er volgens mij 5 partijen aanwezig.
Was de VVV? Die is hier nog niet aanwezig, de VVV?
Ja, de VVV was er volgens mij wel.
VVV?
Ik denk, nee, VVV. Nou, nee, Nederland.
NSC?
Ja, NSC wel. Ja.
Ook niet voor ons aanwezig?
CDA.
CDA?
Ja, CDA. Ja. Maar ja, dit is ook weer. Het is verkiezingstijd. Ik wil natuurlijk die commissie. Ja.
Ja.
Volgens mij, ja, die van mij doet het. En hoe?
Nou, deze discussie heb ik heel lang gehad. Ik ben oud-Kamer in 2008, 2017. Ik had alle expertise. En ik ben alleen maar weggezet als een privacy-gekkie, internet-gekkie. Elk voorstel dat ik indiende was te moeilijk en snapte ze niet. Dus de vraag is, moet je nou echt experts in de Kamer zetten? Nu sta ik buiten de Kamer en ik word door al deze partijen bijna allemaal gevraagd om advies. En ik adviseer en ik hoor dan Kamerleden dingen zeggen waar ik heel blij van word. Want het zijn namelijk mijn eigen woorden vaak. Dus, ja. Maar dan denk ik, laten we nou met z'n allen omheen gaan staan. Ik bedoel, het is heel makkelijk politie te bashen, is mij ook 5 jaar lang overkomen. Ik zit nu weer in een meer luxe positie omdat ik mezelf erbuiten heb geplaatst, meer als adviseur. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is. Dus we kunnen, want je kunt niet alles weten van elk onderwerp. Wat ik echt belangrijk vind, en dat ben ik met jou eens, dat er zo'n debat is. En het gaat over onze digitale grondrechten. En er zitten 3 of 4 partijen. Mijn hart, mijn digitale hart, helpt dan gewoon.
Dus ja. Er is niet al meer aandacht.
Er is meer aandacht, maar het ligt ook aan ons. Al wij zijn aan de stemmers. Hè? Dus wij moeten ook echt gaan kijken. Wie zit er nou in de commissie? Wie spreekt nou wel namens mij? Wie zegt nou wel, zegt wel de goede dingen? Je hoeft het niet mee eens te zijn, dan stem je er niet op. Maar ik ben klaar met op partijen stemmen. Ik stem alleen voor mensen.
Dus misschien een opdracht aan jou? Ik kan meer op vrijwilligerswerk te doen. Steunen lokale politicus met kennis. En wie weet. En ik wil even, we hebben kort, een 10 minuten voor de laatste stelling, dus we gaan er snel doorheen. Maar ik wil hem toch nog even. Crypto Wars 2.0, ze genoemd, maar goed. Wel ja, we gaan naar Rosalie, ook en ik. De stelling is, encryptie is te sterk, de overheid moet op onze devices kunnen. Dat is heel populair, dat is het. Maar Rosalie van Beek, van Zichert, kan verklaren, niks met je toe.
Ik hoor eigenlijk 2 dingen. Ja, encryptie te sterk. Nou ja, quantum computing zit eraan te komen. Dus nou ja, dat is een dingetje waar je mee zit. Dat is eerst waar je mee op gaat zitten. Want wat is de visie erop? Wat wordt er mee? Ja, hoe jullie dat gaan vormen?
Nee, ik hoor je niet aan de visie op wat?
Ja, quantum daarmee. Maar ja, is het te sterk, ja of nee? En moeten ze erbij komen? Willen we de overheid de macht geven, de master key, om bij je devices te kunnen komen? Is dat wel verantwoord en willen we dat wel?
Maar is het even van een toelichting van op dit moment mag de overheid nog niet onze devices, de overheid wil wel onze devices, wat is nu de status uit waar ik het
Het is gewoon voor de kwaadwillende gemeente, dus we mogen niet zomaar erbij, maar het is wel van, ja, willen we zomaar dat, ja, geen dat...
Wacht, we kunnen even niet verstaan dat we... Nee, dat was even een
Brennan voet
even toe.
Ik denk dat Koen zei van, het is nu toch wel bij Microsoft, wij hebben het dan.
Ja, ik moet zeggen van, de overheid, of in ieder geval de Amerikaanse overheid, kan al op onze devices. Wil je wel wat doen?
Ja. Ja, je kunt zeggen Amerika, of onderdeel is het bedrijf, kunnen er inderdaad bij, maar het gaat om het feit of de overheid erbij mag, ja of nee.
Maar goed, we hebben een situatie waarin de overheid, politie, de inlichtingendiensten, die mogen tegen ons stappen. Dus wij zeggen, ja, maar ook voor ons digitale verkeer moeten die, ja, voor onze veiligheid, hè, wie weet, moeten de politie, moeten de veiligheidsdiensten weer toegang krijgen. Is dat...
Dat
is een goede kwestie. Zullen we even voor de politie? Ja, oké. En u heeft het niet. Mag ik mijn piraten als zijn kind?
Ja, we beginnen. Communicatie is gewoon ontzettend belangrijk. Voor klokkenluiders, voor journalisten, voor dissidenten, voor advocaten die veilig met de cliënten willen communiceren, voor een gezond democratisch debat waar mensen zich vrij voelen om dingen te kunnen bespreken zonder dat ze bang zijn. Voor activisten in het buitenland.
Ik denk dat dit publiek wel reden kan komen. Ik heb het van de microfoon bij, dat is helemaal niet gespeeld.
Ja, en.
Nee.
Ja,
ik
ben
benieuwd
wat je hebt natuurlijk die sleepwet gehad, die we succesvol hebben aangekondigd, in ieder geval het referendum waar nog te weinig mee is gebeurd. Je hebt chat control, wat we verschillende keren hebben tegengehouden, maar wat nu weer in oktober komt er weer een nieuwe stemming over. We zijn heel erg blij dat nu ook de IVD weer zegt, het is levensgevaarlijk om encryptie kapot te maken of manieren te vinden om dat te omzeilen. Maar een heleboel andere lidstaten, die, terwijl het nieuwe chat control voorstel is echt nog een stuk ernstiger dan het vorige wat ervoor lag. Dus het is, ken je mensen in die landen, heb je contacten met politici daar, laat ze vooral weten dat het belangrijk is om een stem tegen chat control in te nemen. Ja, volgens mij is
het... Ja, ik denk dat het duidelijk is. Ik denk ook, die vraag me eigenlijk vanaf, is er iemand die vindt dat de overheid meer moet kunnen meelezen? Zowel in de zaal als hier op het podium. Wie is voor dat de overheid meer moet kunnen meelezen? Is iemand voor meer overheid onder die vijf? Nee.
Ik vind dat we de rechtsstaat moeten respecteren. Dus chat control, iedere vorm van het inbouwen van achterdeurtjes is een schending van onze mensenrechten. Daar heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al lang uitspraken over gedaan. Dus dat dit in een democratische rechtsstaat weer op tafel ligt, is een schande. En tegelijkertijd gebeuren er dingen waarvan het goed is dat de overheid bij individueel op basis van de bescherming van de rechter en de rechtsstaat wel degelijk bij personen kan kijken, goh, had jij nu zo'n slechte idee dat het goed is dat de overheid optreedt. Maar op basis van individuele aspecten waarin de rechtsstaat haar werkt.
Maar dat is ook dus in bepaalde gevallen mogen inlichtingendiensten wel meekijken op de telefoon. Zojuist stak nog niemand zijn hand op als voor je vroeg van of de overheden meer mochten meekijken, maar toch is het al flauw. Het is wat anders, het is wat anders. Oké, okay, leg maar eventjes uit hoe het anders is. Wie legt me dit uit? Oké, okay, Erik.
Dat vinden we wel, maar...
We willen dat mensen de huizen binnenvallen, maar mogen we het toch wel even uit?
Überhaupt niet, dat is gewoon... Nee, maar als er iemand is waarvan je een verdenking hebt liggen, waarvan je zegt, daar gaan we een huis in doen, dan ga je het huis binnen en dan probeer je zoveel mogelijk gegevens veilig te stellen.
Maar ook even het fysieke huis, maar ook het digitale huis, gooi je binnen. Nee? Is dat die stelling?
Het digitale huis, als dat beveiligd is, dan kan dat niet zomaar.
Oké.
Okay. Ik ga proberen even de vergelijking wat huis, tuin en keukenachtig te maken. We hebben drie vragen. En het nieuwe voorstel zegt, ik doorbreek je niet briefgeheim, we maken een video op. We kijken gewoon over je schouder mee als je hem schrijft. En waarom is dat zo'n goede vergelijking? Je mag post openmaken bij een verdenking. Onder heel veel voorwaarden, maar dan mag je de brief gewoon openmaken. Als we deze vergelijking gaan doen, snapt iedereen weer wat het is. Want een overheid die meekijkt over je schouders terwijl je een vertrouwelijke brief schrijft, dat willen we allemaal niet.
Dus we willen niet dat je, begrijp het goed, we willen niet dat de overheid meekijkt terwijl je een brief schrijft. Wel op het moment dat je verstuurd bent? En nog een keer.
Op het moment dat jij concreet verdacht bent in een onderzoek, mag die geopend onder allerlei voorwaarden. Dat is precies de vergelijking die je maakt.
Wat bedoel je
dan? Dat kan hier niet. En in de rechtsstaat is dat al jammer dan, vinden we het nog langer.
Ja, oké, heel graag. Kijk, als u de moderatie doet. Laten we er een afsluitend rondje van maken. We hebben het wel kijken over encryptie, tijdens het over. En dan zijn we bij de kleine, want we zijn bij de tijd.
Ik denk dat het uitleg zo net heel duidelijk was. En inderdaad jammer dan weggehaald. Alleen ik kijk wel eventjes verder dan vandaag. Morgen is er gewoon een kwantumwereld. Waar we echt moeten gaan nadenken over wat betekent encryptie nog. En...
Ja.
Spijker, ik wil er niet al te veel over roeren, maar ik ga het nu toch even doen. We hebben de post.
Oh, ik vind het verkeerd anders.
Oh, we doen het. Oké. Dankjewel. Het gelul. We hebben de quantum computer. Eén, hij bestaat niet. Maar goed, stel je voor dat hij wel bestaat. We hebben inmiddels al lang post-quantum encryptie. Dus Signal, use Signal. Heeft al post-quantum de quantum computer kan er niks mee. Dus iedereen die begint over quantum computer, die zegt het gaat allemaal veranderen, die heeft niet opzet met. Dank u wel.
Gaf voorkomen helder. Je wil onder geen voorwaarden de overheid die met jou over je schouder meekijkt wat jij anders zit te schrijven, zodat ze proactief zou kunnen kijken of je wellicht iets zou kunnen gaan doen wat niet lukt. Dat is niet oké. Maar als jij onderwerp bent van een vereniging en die waarborgen die zoals jij dan moet zijn allemaal gerespecteerd, is het volkomen terecht dat er wordt ingetreden. Wat ook daar geldt, waar hebben we het eerder over gehad, is dat dus we moeten zorgen dat we de juiste expertise en de goede mensen hebben zitten bij die inlichtingendiensten, veiligheidsdiensten, die in staat zijn om slimmer te zijn dan de boef. Want anders dan leggen we dat. Dus wij hebben mensen nodig aan de goede kant van de wet, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor ethische hackers of andere experts, die ons helpen om ook in die moeilijke digitale gevallen wel te kunnen acteren.
Ja, dankjewel. Nog even kort 1 minuut. Laatste reactie.
Ja, bij het reguleren van digitale technologie moet je niet alleen maar kijken vanuit het perspectief van de controlerende overheid van wat willen we wel niet in de samenleving, maar je moet die hacker mindset hebben van hoe kan deze technologie ook gebruikt worden van een ander doel dan waarvoor het ontworpen is. En dan blijkt, als het gaat over politiedossiers, als het gaat over backdoors, dan encryptie de zwakke altijd een slecht idee.
Ik ga gewoon een lans breken voor de politie, want er wordt gezegd dat we slimmer zijn. Maar we hebben ongelooflijk slimme mensen, weet ik, bij de overheid werken, die ook heel slim nadenken over encryptie. En dat helemaal, ja, het is wel, het maakt je werk soms iets ingewikkelder. Maar ze zijn super slim in online onderzoek, forensisch onderzoek. En wat ze niet weten, halen ze uit deze community. Want in Nederland hebben we ongelooflijk mooie samenwerking tussen overheid, en de hackerscommunity, want ik hoorde net iemand zeggen, één zeggen, voor mij bestaat dat niet. Je bent een hacker of je bent een fucking crimineel. Dat is wat je bent.
Oké, je kunt ook weer je punt over gemaakt. Heb je nog iets toe te voegen? Vandaag heb je laten meteen. Denk
er
even over na,
zo jij ook. Ik herhaal wat Rinda al zei. Heb een politicus lief. Ze bedoelen het goed. Help alsjeblieft het niveau, het onderwerp naar het goede niveau te tillen. Het feit dat er dus een commissie is waar te weinig mensen zitten. Het feit dat ze bij Radio Kootwijk geen idee hebben. Maar wat moeten we nou echt doen? Wij politie hebben hulp nodig. En we vinden het ook leuk om geholpen te worden. Dus alsjeblieft, heb een politicus lief.
En kort
in het laatste punt. Surveillance is sowieso veel efficiënter dan massasurveillance. Dus ga eerst kijken waar we eigenlijk mensen in de gaten gaan houden en ga daar naar kijken. Andere dingen waar ik nog heel even voor het over ga zeggen, omdat die voorbij kwamen. Voor handhaving heb je handhavingscapaciteit nodig. En moet je dingen in eigen huis gaan doen, zodat je je niet laat afpersen door grote bedrijven en dat je ze niet, dat je niet op ze gaat handhaven te streng, omdat ze anders misschien je dienst uitzetten.
Ja. Laten we dat
een landsfragment laten kiezen. Onderlaatste land. We hebben het natuurlijk altijd heel veel met elkaar over Den Haag. Maar er zijn niet lang daarna gemeenteraadsverkiezingen. En mijn oproep aan jullie allemaal zou zijn, word alsjeblieft lokaal actief. Ga lokaal in je eigen gemeente, in je eigen omgeving meedoen, want heel veel van wat er digitaal in de samenleving invloed moet worden, gebeurt gewoon op de grond bij de gemeente. Dus meld je aan.
Wat
het gevoel
online
was sluiten, wat was wat beter? Nou, het gevoel in de zaal, dat heb ik wel een beetje als je de mensen hoort joelen, maar ik heb ook een hele verbeterde vraag die daar misschien een stapje bovenop doet. Ik denk dat het wel leuk is. We hebben nu een aantal races verloren van de VS. De media race, de cloud race, de AI race, zijn we as we speak aan het verliezen. Maar we zijn in Europa historisch gezien wel goed in reguleren en het schrijven van goede wetten. moeten we dan niet, net als dat publiek lijken, end-to-end encryption een grondrecht aan?
Een grondrecht?
Wat ik van vind, wat de politici in ieder geval vinden, dat gaan we nu op dit moment niet weten komen, want we zijn nog eens tijd heen. Ja. Oké, okay. En een hartelijk applaus voor alle politici die hier zijn. Ja.
Heel hartelijk bedankt voor jullie komst en jullie enthousiaste reacties. En tot de volgende sessie.